We zijn er weer in de week dat Jeroen Pauw omroepman van het jaar werd en waarin wij als DPG Media Donald Duck overnamen, zijn we terug met een media, AD Media podcast.
Leuke man, geestige man, knappe man.
Er moet meer seks in, er moet meer spanning in.
Welkom allemaal aan tafel mediacolumnisten Anja de Jong en mediaverslaggevers Dennis Janssen en Guido Tienhoven. Mijn naam is Alexander van Eenenaam, ik ben de coördinator van de redactie. Eerst een klein rondje, collega's, want ik zag jullie alle drie hebben deze week, of in ieder geval recent, een talkshow host ontmoet. Guido, ik begin bij jou. Jij hebt onlangs gesproken met Bo van Evendorens voor een interview wat binnenkort bij ons in de krant staat.
Ja, dat is een interview voor de weekendbijlage. Dat is altijd een heel ding hier bij de krant. Daar krijg je alle tijd voor, ook om goed voor te bereiden. Dat moet je sowieso altijd natuurlijk als je iemand gaat interviewen. Maar hè, een groot verhaal van ruim 2000 woorden. Ik heb bijna 2 uur lang met Bo van Evendorens gesproken. Het is altijd leuk om die man te spreken. Openhartig. En wat mij vooral is bijgebleven, is dat hij nu de kerstvakantie samen met vrouw en kids gaat gebruiken om even heel goed na te denken of hij nog wel door wil met deze talkshow. Want het is een slopend fenomeen, het presenteren van een talkshow, heeft hij verteld. En zijn gezinsleven leidt eronder. En nou ja, goed, dan even alles buiten beschouwing gelaten. Eva Jinek en misschien wel Matthijs van Nieuwkerk die er nog heen gaat. Hij moet echt heel goed nadenken of hij het zelf nog wel wil.
Oké, okay, komen we straks even op terug. Dennis, jij zag deze week Jeroen Pauw. Wat zag je bij hem? Want hij was omroepman van het jaar, maar wat viel jou op?
Ja, vooral ontspannen, hoe hij daar zich presenteerde. En ik dacht altijd, hij voelde zich wat ongemakkelijk bij het ophalen van zo'n prijs. Dan had hij die beker ook in zijn handen. Het was een soort Europa Cup. Daar was hij ook wel wat ongemakkelijk bij. En ik vroeg hem waar hij die neer ging zetten. Die ging hij dan ook niet mee naar huis nemen. Die zette hij op de redactie, zei hij. Dat vond hij dan weer meer iets voor de voetbalkantine. Maar voornamelijk zijn humor. Ik vond het echt het was geweldig om hem te horen. Hij zo ontspannen op het podium. Het was en hij had het over de 59-jarige die er vaak zo treurig en sip uitziet. En dan moesten de hele zaal om lachen en ik ook.
Leuk. Angela, wij zagen jou deze week aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. En voordat ik jouw vraag een vraag stel, wil ik eerst nog even luisteren naar een fragment uit die uitzending.
Maar hij is natuurlijk inderdaad ver weg de beste. Mm-hmm. En dat komt omdat hij een ontzettend grote persoonlijkheid is. Een leuke man, een geestige man, een knappe man, een man met een mening, onafhankelijk.
Ja, rustig.
Nou ja. Nee. Ik wil ook best iets aardigs over jou zeggen.
Nee, helemaal niet.
Het gaat nou toevallig over Jeroen.
Zo is het. Maar dat is denk ik wel het leuke van. Het is natuurlijk een lastige dag om het aan te kondigen, maar het is ook wel leuk, want je bent eigenlijk een soort op je eigen begrafenis. Toch? Want iedereen gaat opeens heel aardige dingen over je zeggen.
Ja.
Dat is het leuk. Dus als jij het ook bekend gaat maken, Matthijs.
Ja, dan weet ik wat me te wachten staat. Ik wacht heel even dat er wat ruimte tussen zit. Dat we weer zin hebben in een. Enfin, laat maar zitten.
Hoe lang duurt dat, zei je?
Een weekje of 2.
Ja, Angela, zat jij hier nou bovenop nieuws?
Ja, dat idee kreeg ik wel. Want daarna werd ik gebeld door een aantal mensen van wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Weet je, volgens mij was het niet zoveel nieuws. Want we weten dat Matthijs van Nieuwkerk een keuze moet gaan maken. Zijn contract loopt volgend jaar af. Er zijn allerlei partijen die aan hem trekken. Maar het is ook een beetje een voortzetting daar aan tafel van het gegein, zeg maar, voor de uitzending in die studio waar Jan Mulder tafelheer was en daar duidelijk al een tijdje niet gezeten had. En die zei van, nou Matthijs, wat ga jij nou doen? En daar bleef hij ook echt op doorakkeren. Dus het werd een soort discussie in die studio over wat Matthijs ging doen. En die vertelde daar van, joh, weet je, ik weet het gewoon nog niet. Ik ben in gesprek met een aantal partijen en dat loopt. En dat moet wel binnenkort zijn beslag krijgen. Maar ik kan er nog niks over zeggen.
Ja,
niet. En ja, als je dat volgt, dan weet je dat zo is.
Ja, en niet om onszelf op de borst te kloppen, maar in deze mediapodcast hebben we steeds gesproken over Eva die weg is gegaan, over Jeroen Pauw die zou gaan stoppen. Het gebeurt steeds, de duo's, het komt allemaal uit. We hebben ook gezegd, Matthijs van Nieuwkerk gaat stoppen met DBDD. Moeten we daar nog over is dat nog enige twijfel of weten we dat wel zeker?
Dat zou mij verbazen als hij doorgaat met De Wereld Draait Door. Dat, ik kan me bijna niet meer voorstellen.
Ik ook
wat
niet.
Jij, wat jullie.
Nee, ik ook niet.
Nee, ik denk ook dat hij stopt.
En toch gaat het groot nieuws worden, hè, als hij het aankomt.
Tuurlijk. Het is een onwijs populair programma. Ik denk ook niet dat het einde van het programma wordt, hoor. Dat de publieke omroep gewoon doorgaat met De Wereld Draait Door. Kijk, die duo's die
Moeten we daar weer een presentator voor vinden?
Ja. Maar goed, die duo's die ze nu op de late avond testen, daar zie ik zomaar 2 mensen tussen die ook zomaar bij De Wereld Draait Door zouden kunnen gaan zitten. Die Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra. Die komen allebei. De ene is tafeldame geweest lange tijd. En hij is Jack Hals geweest. Zit er nog steeds regelmatig. Ik denk dat echt Frans Klein gewoon nu wat dingen aan het uittesten is.
Is dat nog leuk om een rondje te doen? Als we dan toch bezig zijn. Matthijs van Nieuwkerk stapt op. Wie moet hem opvolgen? Ik zeg Marcel van Roosmalen. Sorry, ik kon het niet laten.
Nou, veel ervaring nu, hè?
Ja, weet je, ik vind dat, ik bedoel, ik zag ook dat die man hartstikke komisch is. Ik zou zeggen, geef hem iets op NPO 3, maar dit is natuurlijk niet journalistiek.
Dit is De Wereld Draait Door.
Ik vind het eigenlijk, als je het zit te kijken, hoe humoristisch het ook is, maar ik vind het echt een belediging voor het ambt van talkshow-host, van iemand die heel serieus daar op de late avond een onwijs goed programma maakt, dat je dan zo'n quasi-typetje een talkshow...
Ik maak het ook een geintje. Even voor alle duidelijkheid. Ja,
het kan maar natuurlijk echt niet dat je zomaar iemand daar neerzet.
Nee, ik zit bij de directie en ik word gevraagd voor of ik ook even een pilot wil opnemen.
Het was wel uitstekend uitgevend, dat hij dat zelf deed, dat hij aanschoof bij Matthijs.
Dat ja, had er al een uitstekend column over
geschreven. Ja, maar goed, ja, dat was natuurlijk schitterende televisie.
Tuurlijk, nee, van hem snap ik dat heel goed. En ik zou er ook, enorm om lachen en dat echt uitbuiten.
Maar het is maar een brevet van onvermogen.
Echt, ik vind het echt, als je serieus denkt dat dat een kans maakt op de late avond, dan in dat programma, hè. Ik bedoel, als je het op NPO 3 doet op de late avond, hebben we het over iets heel anders.
Maar dat doe je toch maar wat? Nee.
Nou ja, dat vind ik ook wel dat je dat nu heel erg kan zien. Dat de publieke omroep gewoon echt een probleem heeft.
Nog even terug naar het wereldrijd door. Dat is toch niet te doen als Matthijs weggaat om dat open te laten volgen. Dat is zo met hem verweven, het programma.
Ja, maar moet je er dan mee stoppen? Ik denk het is, dat je het hiervan moet proberen.
Met de gouden eieren slachten. Ik bedoel, het is zo'n ontzettend succes al heel lang op die vooravond. Dat je het allicht inderdaad, wat jij
je
zegt,
moet het in ieder geval proberen.
Seizoen kan doen. En stuit het helemaal in elkaar. Nou ja, dan bewijst het weer eens dat presentatoren soms belangrijker zijn dan een programma. En draait het wel nog steeds met 800.000-900.000 kijkers? Nou ja, dan ben je spekkoper toch als publieke omroep?
Ja, soms is het format wint het dan van de presentator. Dat zie je bij iets als Wie is de Mol? Daar gaat het om het spel. Mensen kijken niet per se om de presentator of Rick van der Westerlaken dat doet. Of Art Rooijakkers. Nou ja, precies. Robinson. Er was veel gedoe over met Art Rooijakkers en Dennis Wening. Ja. Maar uiteindelijk, whatever. Het gaat om het spel en daar kijken we met z'n allen voor. Maar zo'n talkshow, ja, dat wordt wel. Maar daar gaan we het zo wat uitgebreider over hebben. In hoeverre een presentator belangrijk is om je ook aan te binden als kijker voor een talkshow. En dat je daar wel feeling mee hebt. Dat, ja, die kan
en dat
het
iemand
maken
ook
breken.
Iets extra's brengt.
Absoluut.
Want dat zie je aan Matthijs, dat zie je aan Eva, dat zie je aan Jeroen. Ze brengen alle drie iets extra's.
Ja, het is zijn show. Het is Matthijs' show.
Ja, maar dat merk je ook als je zoals van de week gebeld wordt door De Wereld Draait Door. Dan krijg ik 's ochtends om 6:15 had ik al een appje. Of ik daar 's
morgens?
Ja, 's ochtends om 6:15. Ze zitten er daar gewoon echt.
Dan ben je ook al wakker?
Nee, ik zag het een uur later. Ik vond het wel even geschoten op dat tijdstip. En dan word je vervolgens de hele dag op de hoogte gehouden van, nou, we gaan dit doen. En als je dan iets. Of ze moeten nog even met Matthijs overleggen, maar dat is ook al in de loop van de ochtend.
Maar wat heeft dat met Matthijs te maken?
Nou, dat die mensen daar enorm bovenop zitten. En zo is Eva ook en Jeroen ook. Die hangen om 7:30 alweer aan de telefoon met hun redactie.
Ja.
En dat is denk ik een van de redenen waarom Bo nu zo moe is. En waarom het daar toch iets minder lekker loopt. Is dat Bo gewoon nog andere dingen moet doen op een dag. Bo heeft nog zijn sleutel die hij af moest maken de afgelopen weken. Je zag hem nog begin november naar Zwolle rijden. Naar het probleemgevalletje Rigo wat daar zit.
Ja, daar zit in jouw interview dat hij daar ook wel heel
Rigo
erg
zit in Eindhoven.
Zware tollen.
Nou ja, en Sunil zit in Zwolle. Dat zijn allemaal zware gevallen waar je toch, als je terugrijdt en je moet je late night talkshow gaan doen, zit dat nog in je hoofd. Ja. Moet je even van je afpraten. En ik begreep dat hij ook nog een soort oud en nieuw quizje moet opnemen nu voor RTL. Waarvan ik echt denk, van, nou, jullie plegen echt roofbouw op die gozer.
Ja.
En ja, dat vertaalt zich dan terug in iemand die toch niet zo heel lekker in zijn onderwerp zit. Ook na al die maanden nog niet. En ik vind het echt zonde hoor, want hij heeft wel de personality om het te
doen. Ja, dit wordt echt onderschat, denk ik nog steeds. Het beroep van een talkshow host zijn. En je hebt gelijk, je moet daar met je volle aandacht bij zitten. Je hoeft echt niet alle gasten zelf te bellen.
Nou ja, dat deed Frits Barend dus wel altijd. En dat werkte wel ontzettend.
Nou, Frits bellen ook niet als een gast. Hè, maar de mensen die je echt wil en die je over de streep moet trekken. Of als je een gast van de dag hebt waar drie talkshows op zitten of programma's. Dan moet je
zelf doen. Ja, maar zeker in het begin. Ik bedoel, nu bij De Wereld Draait Door. Iedereen weet, als je wordt gebeld door De Wereld Draait Door, denk je, De Wereld Draait Door. Weet je, dat is niet Hendrik Sengené. Met alle respect voor Hendrik Sengené.
Zo'n etalage.
Ja, maar zeker in het begin moet je natuurlijk de mooiste gasten aan tafel zien te krijgen. En dan moet je inderdaad zelf maar wat gasten opgeven als presentator. Dat kan wel schelen. En die hele strijd om de talkshow gast. ja, die wordt, ja, wordt verloren door boven erf door. Is toch nog voor het grootste deel. En dat is niet zo gek. Maar ja, dat kan misschien straks allemaal gaan veranderen.
Belt hij zelf?
Januari.
Nou, volgens mij niet, hè? Nee.
Nou ja, hij zei dat hij zich wel met elke stap van de redactie wilde bemoeien. Dat zei hij helemaal in het begin. Maar ja, wat jij zegt, Angela, hij, is het ook, hij heeft het ook druk met mensen die dakloos zijn. Ja. En op de rails, hun leven moeten weer op de rails zien te komen. Daar is hij ook druk mee. Kan dat wel? Kun je die aandacht wel verdelen?
Hoe schat jij zijn kans in dat hij stopt nadat Eva
is geweest? Je bedoelt bij Bo? Ja? Het zou mij niks verbazen als hij stopt. Ja, het zou mij niks verbazen. En hij zegt ook, ik heb mijn ego-crisis overwonnen. En daarmee geeft hij eigenlijk aan. Toen hij bij SBS6 zat, toen ging het heel slecht. En keek hij vol jaloezie naar collega's bij bijvoorbeeld RTL, die wel de pannen van het dak scoorden. Nu zit hij weer bij RTL. Nou, kreeg hij de gouden televisiering voor Bo 5 Days Inside. En gelauwerd om Amsterdam project en het Rotterdam project. En nu de sleutel. Hij zegt, ja, als me nu iets overkomt of ik word gewipt voor bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk. Dat hoort nu eenmaal bij Medialand. Ik heb,
en dan kan ik weer wat andere dingen gaan doen.
Ja, ik heb mijn moment van shinen wel gehad. Het wordt misschien nooit meer zo mooi als de afgelopen 2 jaar. Dus hij zegt daar wat meer nuchter in te staan.
Hij is natuurlijk niet te opzetten.
Tijd was hij natuurlijk ook wel hooglijk beledigd toen Twan Huis werd gehaald.
Dat is zo.
Galjaard en ja. Hij niet in beeld was voor die talkshow.
Oh, maar hij zal best wel balen. En hij, ja, in een interview zeg je wel eens ook een beetje wishful thinking. Of hoe zeg je dat? En dan praat je iemand een beetje naar de mond. Of voor de beeldvorming wil hij niet overkomen als iemand die daar verschrikkelijk van baalt. Maar ik denk dat hij wel gelijk heeft. Ik denk dat hij eventjes misschien 1 keer goed jankt. En daar is Bo goed in. Hij huilt veel. Maar dat hij dan wel weer kan slapen.
Durven wij al een voorspelling te doen? Nu wij weten wat er gaat gebeuren in januari. Eva zit om 10:30 en op hetzelfde tijdstip hebben we NPO de duo's. Waar we nog moeten afwachten hoe dat precies gaat. Maar toch, we kunnen het een beetje inschatten. Durven wij te voorspellen wie die strijd gaat winnen?
Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Want we krijgen straks op NPO 1 krijgen we elke avond een ander duo te zien. En dan zal je na verloop van tijd krijgen dat je op de maandag, ik zeg maar even wat, op de maandag als Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra daar zitten, zijn de kijkcijfers goed, 800.000. En als, het is slechts een voorbeeld mensen, maar als Charles Groenhuizen en Corrie ten Apel er zitten.
Kijk, ik kan om Charles Groenhuizen, geen kwaad woord daarover.
Oei, 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 ja, nee, maar het is slechts een voorbeeld. Juist, 200.000 kijkers, dat ga je denk ik zien. Dat mensen op een gegeven moment misschien het idee, oh jeetje, Charles en Corrie zitten er. Nee, nu ga ik lekker naar Eva, want dat vind ik helemaal niks.
Ja, maar we hadden
dat
ga je naar Eva.
Ik denk dat je. Nee, tegenover Eva. Ik denk dat je wel een bepaalde ondergrens hebt. Want je hebt natuurlijk wel een grote groep mensen die eigenlijk altijd NPO 1 kijken, standaard. Die niet verder zappen of die een hekel hebben aan de reclames. Of gewoon uit principe niet naar de commerciële kijken. Maar ja,
reclames?
Ik vermoed. Ja, dat zei ik, reclames. Dat is misschien ook wel iets wat echt wel veranderd is. Want ik kan me in de hoogtijdagen van Umberto niet herinneren. Dat
Umberto
één Tan, kijker.
Late night.
Ja, late night. Dat één kijker en ook ik zelf niet last had van die reclameblokken die erin zaten. Wow. Echt totaal niet. En nu heb ik het weer ook bij Bo. Als je dan één onderwerp hebt gehad en daarna is de reclameblok. Het is altijd 10 voor 11. Je denkt toch, baf, zeppen naar 1.
En Eva, ja, kan die dat omturnen, denk je?
Kijk. Ik neem aan dat Ewart van der Horst een heel slim plannetje heeft om. Ze beginnen nu natuurlijk ook op vrijdag. Net wat
dat is al tactisch,
hè? Ik vermoed dat ze ook niet om 10:30 beginnen, maar er een paar minuutjes voor gaan zitten om te zorgen dat ze eerder zijn dan de rest. Ik neem aan dat hij ook zo slim is om dat reclameblok op een zeer handige moment in die uitzending.
Ewart van der Horst, dat is voor de mensen die me niet kennen, dat is de producent en degene die ook de Wereld Draait Door bedacht. En die wordt gezien als een talkshow wizard, zeg maar.
Ja. Maar is een reclameblok zal laat zijn, Netflix, dan denk je?
Dat mensen het gewoon echt niet meer gewend zijn om reclame te zien en dat het echt killing is.
Maar denk je dat het laat is, dat reclameblok, dat eerste?
Ja, ik weet het niet, joh. Ik vind het, ik vind het zelf als kijker nog het meest prettig eigenlijk als ik naar Bo zit te kijken en hij doet een soort van coming up. Dan noemt hij even zijn gasten, misschien 1 vraagje en dan een reclameblok. Dan is het een soort van promo.
Dan heb je toch
wel
eens
gehad. Dan begint die talkshow en dan heb je gewoon de flow die doorgaat. Maar ja, als je concurrent nu ook om 10:30 begint, geloof ik niet dat je dan weer...
Dat je heel snel weg moet zijn. Nee,
maar durven we het te zeggen of niet?
Ik denk dat Eva gaat winnen.
Toch wel.
Eva heeft zo'n enorm stevige fanbase. Ja. Ze is onwijs goed. Mits ze natuurlijk wel een vergelijkbaar programma maakt als dat ze op NPO 1 maakt.
Dus en de topgasten.
En met ministers. Ja, ja. En met mensen in het nieuws. En met wat licht vermaak.
Ja, maar je denkt ook vanuit een gast. Een Rutte zal misschien denken... ja, ik moet me afwachten wat ik krijg bij Charles Groenhuizen en Carrie ten Apel... om daar nog even op door te gaan. Maar bij...
ja, maar goed, hij kan ook bij Thijs van den Brink gaan zitten, toch?
Ja, maar hij weet wel bij Eva Jinek... dan weet je wat je krijgt. Ja. Dus dat ga je ook nog krijgen. Dat gasten misschien weer voor RTL 4 kiezen. Ook vanwege de talkshow host. En ook omdat er elke dag een ander duo zit.
Maar dat kan toch ook weer aan de kant op werken? Dat gasten juist bij Thijs van den Brink willen zitten. Of juist bij Erik Dijkstra.
Maar dan is er dus ook geen gelegenheid meer om te schuiven. Want dan heb je die dag daarna. Krijg je dan als er iets gebeurt en je wil je gast een dag verschuiven. Wat gebeurt... in talkshow.
Ja, dat gebeurt heel veel.
Dan zit je dus weer van, dit onderwerp past naadloos bij die ene die daar zit. Maar die andere dag, ja, die twee hebben daar wel moeite mee. Of die willen dat niet. Of die hebben daar geen interesse in.
Nou, Jeroen Pauw zei daar iets over tijdens die uitreiking van die omroepman van het jaar. Dat als het over journalistiek gaat, dat het toch een beetje wegvalt. Al die dat omroepen gedoe, zei hij. Dus als het echt over journalistiek gaat, dan kunnen deze 10 of 8 of die kunnen dat interview wel voeren.
Ja, maar tegelijkertijd is het ook de bedoeling, begreep ik, dat er wel weer wat meer omroepidentiteit in die programma's komt.
Ja, dat zei Frans Klein in dat persmoment waar ik
Frans
was.
Klein, de NPO-baas.
Ja,
Alex is van de ondertitels.
Ja, nee, heel goed. Directeur video moeten we hem tegenwoordig noemen. Hè, want daar valt ook NPO Start Plus onder en de hele mikmak. Maar die zei, ja, in de loop van tijd wil ik ook wel graag zien dat een EO bijvoorbeeld ook een EO sausje geeft aan die avond die zij voor een rekening nemen met, in dit geval dan Jovanka en Thijs van den Brink. Dus ja,
welke gasten kunnen we dan misschien wat sneller aanschuiven
dan bij Carrie ten Apel en Charles Groenhuizen.
Of een itempje in de trant van de barmhartige Samaritaan. Dat is natuurlijk ook heel erg EO's om iemand die iets goeds heeft gedaan voor een ander. Of, het is natuurlijk wel breed uit te leggen. Maar,
de gast van de Passion die komt daar. De hoofdrolspelers van de Passion komen bij Thijs.
Dat zou kunnen, maar die zaten ook altijd bij Eva.
Nou, het is wel belangrijk, want Frans Klein, directeur video van de NPO...
Dat weten we nu al, Guido.
Ja, die heeft dit hele model eigenlijk van elke avond een ander duo en dus ook een andere omroep. Bijna elke avond, want BNN Vara neemt 2 avonden voor zijn rekening, geloof ik, in de eerste paar maanden. Hij verdedigt dat model door te zeggen... Ja, maar wij kunnen onze veelkleurigheid laten zien. De pluriformiteit, dat rotwoord altijd. Maar dat betekent dus alle smaakjes die wij in huis hebben. Dus de EO met wat meer religie, BNN Varen, wat links, meer kunst en cultuur. Links, rechts, WNL, wat inderdaad wat meer aan de rechterkant. We kunnen onze pluriformiteit laten zien. Dat is een veelzijdigheid ten top van de NPO. Ja, ik snap dat hij het zo verdedigt. Ja, maar dan moet je dat ook laten zien tijdens zo'n avond. Toch? Of elke avond opnieuw.
En achter de schermen zitten ze wel met dezelfde redactie die iedere uitzending maakt. En 1 eindredacteur die erop zit, de eindredacteur van Pauw.
En die redactie heeft dezelfde kleur, toch?
Maar dan komt er, als ik het goed begreep, Guido, een eindredacteur per dag bij van de betreffende omroep,
klopt,
toch?
Ja. Dat is waar. En die moet dus voor die kleur gaan zorgen.
Ja,
dat wordt best nog.
Ja,
inderdaad, dat wordt een leuke dualiteit daar.
Ik zou zeggen, haal eerst gewoon de actualiteit in huis. De topgast in huis, in plaats van aan die kleur te denken.
Ja, en daarom botst dit hele model ook, vind ik. Daarom heb ik er echt ook mijn twijfels over. Dat precies wat jij zegt, Dennis. Je wil de gast van de dag hebben. Of dat nou Antoine Baudard is uit de kerkelijke hoek. Of het is premier Rutte.
En dan moet je gewoon knalgoed interviewen.
Juist. Ja, daar gaat het om.
Dus. En dan moet het dus ook door iemand zijn waarvan je het idee hebt... nou, daar wil ik wil eigenlijk niet naar bed voordat ik even gezien heb wie daar zitten. En
je moet nu met iemand anders naar bed. Inderdaad.
Ja, met Thijs van den Brink. Of Charles Groenhuizen.
Ter afronding van dit onderwerp. Er is nog enige onduidelijkheid over Jeroen Pauw. Of hij nou wel of niet gaat meedraaien in die carousel. Eerst zou de NPO zei van wel, maar volgens Jeroen Pauw zelf waren ze iets te gretig.
Ja, ik vroeg hem daarna.
Ja, hij liet een beetje doorschemeren dat het waarschijnlijk toch wel gaat gebeuren. Maar is het nou verstandig? Moet hij dat doen? Guido, ja of nee? Even kort.
Nee. Hij zegt dat hij gaat stoppen met zijn late night talkshow. Laat hem lekker andere dingen doen. Ja, en hij is ook als producent betrokken. Hij gaat die show Op 1, heet het, met alle wisselende duo's op NPO 1 gaat hij produceren. Hij wil andere soorten programma's maken.
Coachen, hij gaat ook coachen. Mee,
coachen.
Als ze dat willen, hè? Want hij wil er niet als een...
Hij heeft vooral, heb ik altijd begrepen, heel veel gelooft hij heel erg in Sophie Hilbrand als een belangrijk gezicht op een van die avonden. En misschien later wel op vaste avonden. Ik weet niet wat de ambities precies zijn. precies zijn. Maar ik geloof dat dit model het hele jaar door moet gaan gelden. Ja, dan... Nee, ik zou het niet doen, laat ik het zo zeggen, als ik Jeroen Pauw was.
En Dennis, wat denk
nee,
jij?
Nee, ik denk niet? Het ook niet. Nee.
Hans,
nee. Hij wil dat trouwens alleen maar als die rol echt heel bescheiden is. Hij wil ook niet echt daarboven gaan hangen als een geest of als een wijsneus of als een soort godvader. Dat wil hij absoluut niet. Dus hij wil echt hij heeft trouwens ook nog gezegd dat hij eventueel als invalkracht, al die mensen hebben allemaal eigen programma's. En hij kan zich ook voorstellen dat hij als een soort invalkracht aan de slag gaat dan.
Hm. Nou ja, ik als kijker vind het alleen maar heel fijn als er nog een soort reddingsboei blijft, dat hij het af en toe blijft doen. Want ik vind hem echt heel erg goed. Tegelijkertijd vind ik het ook wel weer...
Dat is ook een zwak gebod, toch?
Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, het is iemand die het gewoon heel goed kan. En als hij er lol in heeft om nog één keer per week te doen, moet hij dat vooral doen. Maar ik krijg wel een beetje het gevoel van Albert Verlinde die op de bank bij Boulevard zit te wachten tot hij ook wat mag zeggen. Terwijl dat degene is die dat programma groot heeft gemaakt. En ik zie het gewoon puur praktisch, niet gecombineerd met het nieuwe programma wat hij zou willen gaan maken. Door een paar dagen, bijvoorbeeld wat hij van de week gaf, was een anorexia kliniek. Om daar te gaan praten met artsen, kinderen die eraan lijden, ouders. En daar dan die tafel neer te zetten en daar het gesprek te gaan doen. Ja, dat kost ook een paar dagen. Dan wil je volgens mij er niet uit om toch weer zo'n late night talkshow te gaan voorbereiden.
Dan even dus de actualiteit en alles heel erg scherp moet in de gaten moeten houden. Dat zal hij wel doen, maar...
Okay.
Maar ik vind het wel echt een aderlating.
Wat vinden jullie van dat model met die wisselende duo's? Want Dennis, we hadden het er al eerder al over. Jij hebt er iets meer geloof in dan Angela en ik, geloof ik.
Ik zie het wel zitten, ja.
En waarom?
Nou ja, vooral ook omdat het totaal iets anders is dan wat er op de andere kant gebeurt, zeg maar.
En jij vond de bank van Bo ook leuk, toch?
Ja, zeker. Werkte niet, hè? Ik begreep het. Maar... Bo, met alle respect, die zou het ook anders doen. Die deed het ook anders en dat werkte niet. En die doet het nu eigenlijk weer hetzelfde als zijn voorgangers. Met het grote verschil is dat hij een andere persoonlijkheid is. En ik ben wel benieuwd naar die duo's.
Benieuwd zijn we allemaal. Ik denk, Angela, je hebt de messen al geslepen natuurlijk.
Helemaal
heerlijk.
Niet. Ik ga dat maar ik heb gewoon 5 dagen een column. Want ik kan iedere avond een ander duo beoordelen. Ja. Ik weet het niet. Ik had het liefst gezien dat ze 1 of 2 mensen daar echt de kans gaven om de diepte in te gaan. In de zin van gewoon meters maken en het proberen. Nu heb je 1 duo wat A aan het vak moet wennen, B aan elkaar moet wennen. Nou ja, we hebben allemaal bij Hendricks en Gené gewoon live kunnen zien dat mensen elkaar nog zo aardig kunnen vinden en nog zo op 1 lijn kunnen zitten. Dat het toch totaal niet werkt. Nou ja, dat krijg je daar ook. Want die mensen hebben 1 keer een proefaflevering met elkaar gemaakt en dat moet het dan maar worden. Sterker nog, ik begreep van de week dat Fidan en Jort niet genoemd zijn. Omdat die nog helemaal geen uitzending samen hebben geprobeerd.
Die hebben
dus
nog geen pilot gemaakt.
Die hebben nog nooit naast elkaar gezeten. Nou. Deze week ergens.
Als je Massa van Roosmaal erbij haalt, dan kan dat soort dingen ook allemaal gebeuren.
Maar daar, jongens, het is een vak. Het is gewoon echt een vak. En het is niet een duootje of 2 aapjes die je daar neerzet.
Ja, maar daarom verbaast het mij dat Frans Klein niet heeft gezegd...
Wie is
dat? Dat is de directeur video van de NPO. Is dat. Okay. Nee, dat hij niet
dat
heeft... Ja, dat dacht ik ook.
Wie?
3 maanden lang zoiets uitproberen. Kijk, welk duo bevalt het beste? Of welke 2 poppetjes bevallen het beste? En dan gaan we daar nog even een paletje mee maken. Maar dat het een soort experiment is om daarna een vast duo aan te wijzen. Nee, hij is er echt van overtuigd. Hij wil hier het hele jaar mee doorgaan met die carouselbeweging. Sterker nog, hij wil meer duo's gaan introduceren in het verloop van het jaar.
Ja, nou, ik hou van variatie. Ik zie dat wel zitten, eerlijk gezegd. Elkaar of iemand anders.
Ik vraag me echt af of we dit gaan terugzien in de kijkcijfers. Maar dat rondje maakten we net. Het zou mij niet verbazen als Eva Jinek de lachende derde of lachende 24ste wordt.
Ik zeg ook niet meteen dat het gaat werken. Maar ik ben wel...
Ik vraag mij iets anders af. Kennen jullie dit nog?
We gaan beginnen.
Uit de vorige podcast. Fanmail.
Fanmail? Hebben we fanmail?
Fanmail. Vorige keer, voor wie het niet gehoord heeft, vorige keer hadden wij een mail van een luisteraar. Die was vrij kritisch. Die vond dat wij door elkaar praten en...
Wat zeg je?
Flutonderwerpen spreken.
Niet door elkaar praten dus.
We hebben deze week een mail, keer een mail van Wouter uit Groningen. Die zegt, lekker door elkaar blijven praten.
Ja, dat vind ik
en,
ook.
Heerlijke podcast.
Helemaal met hem eens.
Als mensen
het echt niet, helemaal met hem eens.
Als mensen het niet willen horen, echt luisteren helemaal, ze toch lekker
helemaal
niet.
Helemaal eens.
Maar hij heeft ook 2 vragen. Die wil ik u even stellen. Daarom kom ik ermee. Hij zegt, kan John de Mol juist Katja Schuurman niet bij Lingo zetten? Zodat SBS in de vooravond niet alleen ouderen trekt, maar ook wat meer jongere kijkers. Of zegt hij, ben ik zelf al te oud en moet er nog een jongere dame zijn?
Nou, volgens mij zit Katja Schuurman bij RTL 4.
Ja, maar hij kan altijd...
Het gaat om het principe.
Ja, precies.
Een lekker wijf bij Lingo.
Jonge kijkers trekken.
Nou, ja.
Ik denk dat deze...
Jan Versteeg spreekt ook
er ook geen
publiek aan, toch?
Katja is er ook geen 19 meer, want wat een onzin is dit.
Katja is niet van dus de nieuwe generatie oud? Presentatoren.
Katja is voor de 40-plus mannen vooral.
Okay. Ja. Jan Versteeg is juist, zou jonge meer jongeren ja. kunnen trekken dan Katja Schuurman.
Die is jonger dan Katja, denk ik.
Een generatie boven, met alle respect van mevrouw Schuurman.
Hè? Om niet door elkaar te praten. Maar ik denk dat Jan Versteeg jonger is dan Katja,
ja,
toch?
Dat dacht ik ook, ja.
Ja, of 10.
Ik geloof het wel.
Goed, we gaan even nog naar de reality. We luisteren eerst eventjes naar een fragment.
Maar
waar
ja, twee vragen, toch?
Ja, twee vragen.
Oh, sorry.
Ja, nee, we kunnen wel even door elkaar praten weer.
Ja, welk programma kan Eva nog meer genoemd bij RTL naast de talkshow? Dat vroeg jij ook nog.
Nou ja, dat is al bekend. Volgens mij gaat ze een documentaire reeks maken in Amerika na aanloop van de verkiezingen.
Beetje
wat ze bij NPO ook al deed, ja.
Ja, ja.
En dat lijkt me ook heel logisch. Want ik bedoel, daar heeft zij iets in te brengen, want zij is Amerikaanse. En je moet, ja, kijk, ik bedoel, je moet haar niet bij Boulevard achter de desk gaan zetten. Want dan kill je heel snel je eigen sterren.
Dus er is wel een valkuil voor Eva bij RTL. Ze moet bepaalde dingen zeker niet doen.
Nee, maar ik neem toch aan dat Peter van der Vorst dat ook wel snapt. En dat dat gewoon netjes dichtgetimmerd is. Dat zij niet de TV Woonmagazine hoeft te gaan presenteren op het moment dat de kijkcijfers tegenvallen.
Wie is Peter van der Vorst?
Over Peter van der Vorst gesproken.
Directeur van RTL.
Ja, maar hij komt eraan namelijk. Want we gaan nu naar Peter van der Vorst, namelijk naar de reality waar we onlangs wel wat ophef over hadden. En we luisteren naar een stukje en we horen eerst TV-kenner, oud-regisseur van Barend en van Dorp, Bert van der Veer. Dan horen we Peter van der Vorst kort zelf en dan horen we tot slot Peter R. de Vries. En het gaat allemaal over hetzelfde onderwerp. Het is overigens uit Boos van Tim Hofman. Luister even mee.
Het is natuurlijk ook zo dat je als zender een heel belangrijk deel van je verantwoordelijkheid neerlegt bij de productiemaatschappij. Maar dan moet je achteraf ook niet te veel gaan trappen tegen die productiemaatschappij. Want uiteindelijk is RTL is de zendgemachtigde.
Er zijn meerdere mensen die dat programma van tevoren hebben bekeken.
Met een muziekje en een voice-over. Grappig.
Tim, nee, dit is niet grappig.
Nee, dat was...
Misselijk maken. Ja. Mensen die dit van tevoren hebben moeten beoordelen, hebben daar enorme fouten gemaakt. En die staan nu op non-actief.
Ja.
Een van die mensen die bij RTL op non-actief is gezet, die heeft van dat soort mailtjes gestuurd. Nou ja, ik weet wel hoe het gaat als je ergens op locatie aan het draaien bent en je krijgt van je opdrachtgever, er moet meer seks in, er moet meer spanning in. En op het moment dat het dan gebeurt, er bovendien dan mailtjes overheen komen. Ja, zo is het goed.
Dit moeten we hebben, ja. Het onderzoek is aan de gang, maar kunnen wij de uitslag al voorspellen?
Nou, Villa zal niet terugkeren. En Temptation Island wel, denk ik. Dat is te belangrijk voor RTL.
Dat denk ik ook.
Dat gaan ze niet aan hun concurrenten schenken.
En ze zullen met mannenmacht van tevoren al die programma's gaan bekijken. Dat sowieso.
Nou, ik sprak iemand van een mediabureau.
Ja, maar dat hebben ze hier ook gedaan. En er is niemand op aangeslagen.
Nee, maar goed, er is nu wel iemand wakker. Ze zijn nu wel wakker geworden door enorme...
Maar dat weet ik niet.
Maar die persoon van het mediabureau die was een beetje cynisch. En
mediabureau, dat is ook even uitleggen, want dat weet ook niet
iedereen. Dat is een. Ja, die koppelen de adverteerders, dus de Heineken's van deze wereld, aan de zenders.
Okay.
Zendtijd inkopen voor adverteerders. En die zei, ja, het klinkt een beetje negatief ingestoken, maar ja, dit is misschien ook wel weer een media-hype waar niemand het over heeft. Want dat merk ik nu al. We hebben het nu al niet meer over de villa en over Temptation Island. Het is alweer twee weken.
Het gaat wel weer komen natuurlijk.
Tussen aanhalingstekens twee weken oud. Dus breng Temptation Island voorzichtig weer op de buis. Bekijk het inderdaad iets aandachtiger voordat je de buis op flikkert. En
geen haan die er naar kijkt.
Ja, nee, ja, goed. Eus, onze eigen Eusjan Akiol, columnist van het AD. Die zei ook, ik ben een groot fan van Temptation Island. Ik kijk ook naar de Amerikaanse versie. En daar is het net zo leuk. En heb ik niet het idee dat ze inzetten op de ranzigheid. En dat idee kreeg ik wel bij de Nederlandse versie. Dus het moet wel kunnen. Een versie van Temptation Island die door de hashtag MeToo beugelt.
Ja, Love Island. Mijn vrouw en dochter kijken naar Love Island. En dat is... prima hoor. Er gebeuren echt geen hele rare dingen.
Geen 800.000 mensen naar, zoals Temptation
Island. Dat klopt, maar ook niet heel erg weinig via land begrepen. Maar dat kan, het kan dus wel. Daar geloof ik ook in.
En vind jij, Dennis, dat Temptation Island dat gewoon door moet gaan? Dat
ja,
moet komen?
Ja, ik vind dat het wel door moet gaan, ja.
En zij zouden wat
dat bereikt een groot publiek. En als ze dat, ik vind dat ze dat van tevoren wel goed moeten bekijken. Maar
zou iets er moeten veranderen, of wat jou betreft? Of zou je zeggen, nou, zo'n programma...
Ja, goed, ik kijk het niet. Dus ik ben geen fan van Temptation Island. Want ik zie daar gewoon echt niet de lol van in. Van mensen die met relatieproblemen of dat ze uit elkaar gaan. Dat vind ik niet zo smaakvol. Maar ja, er is wel een publiek voor.
Dus naast, ja, naast jou zit nog iemand die dat ook vindt. Anja is een bekende tegenstander van dit soort...
Ja, maar tegelijkertijd als mensen eraan mee willen werken in volle vrijheid... en ernaar willen kijken in volle vrijheid, is prima. Het enige wat in te brengen valt tegen de woorden van Eus... van die Amerikaanse versie is veel netter en leuker. Zullen we even het laatste seizoen van Temptation Island erbij pakken? Wat volgens iedereen die er altijd naar kijkt het meest saaie seizoen ooit is. Omdat er totaal geen seks was. Ja, en de kijkcijfers echt enorm laag waren.
Daar heb je gelijk in. Ja, misschien zegt mensen het dus kijken, wat over de Nederlandse kijker. Dat
is,
kan ook.
Het is, heet het voor heel veel mensen, een guilty pleasure. Omdat het een halve porno is. En die je met goed fatsoen met een hele groep meiden op de bank kan kijken. Dat is de reden dat het scoort. Nou ja... RTL zou gek zijn als ze dat om zeep hielpen. Wat ik van de makers achter de schermen begrijp... is dat het daar toch echt wel een stuk netter gebeurt dan, dan bij de villa bijvoorbeeld. Bij die hele, ook het fragment wat we net lieten horen van Peter van der Vorst... is, krijg ik toch echt toch steeds het gevoel dat er daar echt kilo's boter op het hoofd liggen. Want bij al dit soort programma's, ook bij de villa... gaat er iemand van RTL mee, die is op locatie en die kijkt mee met wat er gebeurt.
En het is al jaren dit programma. Dit is al jaren.
Ja, maar dat
nou,
is dus...
de villa niet.
Ja. De villa niet, maar Temptation Island wel.
Ja, maar goed, Temptation Island is natuurlijk wel een... nou ja, van origine anders qua opzet. En dan kun je het verwerpelijk vinden dat daar relaties worden geprobeerd om te mollen. En mensen als seksend in beeld worden gebracht. Maar ja, nogmaals, als dat in volle vrijheid gebeurt... ja, dan mag dat, hè, van de Nederlandse wet.
Maar het is commerciële televisie. Ik wil de persoon niet verdedigen die dit door de vingers zag. Of de personen die dit door de vingers zagen bij de villa. Dat daar een halve aanranding plaatsvond. Maar het is misschien wel zo ingebakken. Dit vindt de jonge kijker leuk. Dit is waarom dit programma scoort. Tuurlijk, uitzenden die hadden.
Ze hebben dat bijna niet eens in de gaten gehad. Het was uitstekend werk van Tim Hofman. Want die heeft dat gewoon aan de kaken gesteld. Dat is uitstekend.
Ah ja,
maar er zijn gewoon volgens mij... dagenlang... ja, maar goed, hij heeft er wel werk van gemaakt.
Hij is er opgemaakt,
ja. Nou,
en als hij niet zo voor zijn bel had getrokken... denk ik dat iedereen het...
dat het overgewaaid was.
Het lekker had laten gaan. Daar ben ik echt van overtuigd.
Tot slot van deze podcast luisteren we nog even naar een nieuwe collega van ons. Voor Donald Duck.
Wat zei hij?
Hoe blij moeten we...
Wat zei hij?
Ik verstand ook niet. Hoe blij moeten we met hem zijn?
Was dat een reactie? Eerste reactie van hem, of niet?
Nou ja, ik heb altijd gezegd... als iemand mijn functie als verslaggever wil overnemen... moet dat een één zijn.
Maar worden de redacties van Dukstadkrant ook samengevoegd? Of hoe werkt dat?
Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, voor degene die het niet gevolgd heeft... DPG Media, waar wij onderdeel van zijn... heeft Sanoma overgenomen, de Nederlandse tak van Sanoma. En er zit nu.nl in. Er zitten vrouwenbladen in, Libella Margriet, VT Wonen zit erin. Maar ook de Donald Duck, een vrolijk weekblad. Dat vonden wij natuurlijk allemaal heel erg leuk op de redactie. Er werden veel grappen over gemaakt. Ja. Maar even nog om het op het in het serieus te trekken... kunnen we daar iets over zeggen over de positie van de grote mediapartijen?
Nou, volgens mij heb je nu gewoon twee mensen die de dienst uitmaken in Nederland op mediagebied. En dat is aan de ene kant John de Mol. En dat is aan de andere kant onze baas Christian van Tillo. Ik vind het een redelijke meesterzet dat hij ze gekocht heeft. En vooral ook nu.nl, wat natuurlijk een onwijs sterk merk is op internet. Ik hoorde gisteren iemand bij het mediaforum van Radio 1 zeggen dat die verwachten dat de persgroep of DPG Media, zoals het tegenwoordig heet, het de nek om zou draaien. Dat verwacht ik helemaal niet. Want dan zouden ze echt gek zijn als ze dat doen. Ja. Ik bedoel, het is zo bekend. Het is voor veel mensen zo'n anker. Als je dat dan weg zou halen, dan rol je eigenlijk weer de rode loper voor John de Mol uit. Om zijn vandaag.nl met allerlei ANP-berichten erin te knallen. En ja, dan ontstaat daar zeg maar de ruimte voor. Dus nee, ik ben heel benieuwd. En ik ben benieuwd, Guido, wanneer we jou als verslaggever bij Libella terugzien.
Nou ja, in hoeverre gaan dingen worden samengevoegd? Of ad.nl en nu.nl samen? Het is misschien wel aardig voor een beetje context. Correct me if I'm wrong, maar nu.nl is volgens mij nog steeds verreweg de best bezochte nieuwswebsite.
Ja, niet verreweg, toch?
Niet verreweg, maar...
Het is wel de marktlijn.
Ja, precies.
Het is wel de duidelijke nummer.
En dan heb je een beetje een stijpertje tussen ad.nl en nws.nl. Dat zijn de twee, nummer 2 en 3.
Ja, het is voor ons ook heel spannend. Er kunnen weer heel veel dingen gaan veranderen. Of denken jullie dat nu.nl, ad.nl, wat toch wel twee dan sterke merken zijn, dat die als losse entiteiten blijven bestaan?
Dat denk ik.
Dat denk ik
bedoel, je ziet toch nu ook dat het de 1 en 2 is. Dat is toch fantastisch als je die in handen hebt?
Ja, waarom zou je dat moeten
samenbrengen? Je creëert als je iets weghaalt, alleen maar
ruimte voor een ander. Ja.
Onze CEO, Erik Rodderhof, de Nederlandse CEO, die zei vandaag bij ons in de krant dat hij ook op kranten concurreren we ook met elkaar. We hebben ook de Volkskrant, de AD, Trouw. Dus wij weten hoe het werkt, dus we kunnen best concurreren ook online.
In welke krant zei hij dat?
Bij zijn eigen publiek.
AD.
Oh, dat dan? Nee, die lezen.
Ja, maar het zijn ook andere kranten. Dus.
Ja, daarom, maar alles heeft zijn eigen publiek. Toch?
Zeker.
Ja.
Goed, dank jullie wel voor jullie deelname. Wij gaan op naar de volgende podcast die binnenkort verschijnt. En ondertussen uiteraard welkom de fanmail op media@ad.nl, e-mailadres. En wilt u zich abonneren, dan kan dat op Spotify en iTunes. Dank voor het luisteren.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.